Ondertussen zit er toch wel wat volk in de studio. En wat voor volk? Ik zie daar bij de Radio Centraal luisteraars zeer bekende Ellen Verheid. En ze heeft iemand meegebracht.
Ik heb Carla meegebracht, Carla Sandoval. Dus
hallo iedereen.
Ja. Dag Carla. We gaan het hebben. De aanleiding tot dit gesprek is natuurlijk de Camera d'Or en nog een rist andere prijzen, geloof ik, die de Belgisch-Guatemalteekse co-productie Nuestras Madres heeft gewonnen op het Festival van Cannes. Waar gaat die film over?
Misschien even heel kort. Het verhaal speelt zich af in Guatemala in 2013. Op dat moment worden er toch een heel aantal militaire leiders eigenlijk verantwoordelijk voor de burgeroorlog. Echt worden er bericht. En dus vele slachtoffers, vooral vrouwen eigenlijk, die leggen getuigenissen af. En het gaat hier over Ernesto, dat is een jonge forensisch antropoloog. Die werkt aan het Guatemalteeks Instituut voor Forensische Antropologie. En die helpt bij het opsporen van vermisten. En op een gegeven dag is er een oudere vrouw die een verklaring aflegt. En hij merkt eigenlijk op in die getuigenis dat het wel eens zou te maken kunnen hebben. Of dat het wel eens eigenlijk meer duidelijkheid zou kunnen brengen over waar zijn vader, die vermist is, verdwenen is tijdens de burgeroorlog. Het zou hem wel eens kunnen helpen bij het opsporen van zijn vader, een guerrilla-leider die tijdens de oorlog verdwenen is. Dus ondanks het verzet van zijn moeder gaat hij dan recht op het onderzoek af. En daar gaat de film over, want wij hebben nog niet de kans gehad om de film te zien.
Heel weinig mensen,
dus,
denk ik.
Het is ook niet zijn eerste film. Hij heeft verschillende documentaires gemaakt, allemaal rond het burgerconflict in Guatemala.
Ja, Carlos Sandoval. Ik zei het daarnet, geboren worden als Guatemalteek is een zegen en een vloek, denk ik dan.
Ja. Inderdaad, ik denk, persoonlijk dan, ik ben wel in Guatemala geboren, dan hier opgegroeid en toen ik terug ben gegaan naar Guatemala, is het inderdaad wel een heel moeilijk land om te leven, als vrouw vooral, maar... Ik denk in het algemeen een land die een conflict heeft gehad van 40 jaar. Dat is een van de langste conflicten van heel Latijns-Amerika. Waar dat enorm veel mensen vermoord zijn geweest. Rond de 200.000 vermisten, 100.000 doden. Dat is een schatten. Want uiteindelijk weten we nooit wat de juiste cijfers zijn geweest. Het zijn mensen die spreken over 500.000. En het is duidelijk in die overgangsfase naar zogezegd een democratie of rechtsstaat, is Guatemala, maar zoals veel landen die een interne conflict hebben gekend, er nog altijd niet geraakt anno 2018. Eigenlijk gaan we achteruit.
Er is in Guatemala blijkbaar nooit zulke rituelen geweest, om het maar een naam te geven, zoals die ook zijn gebeurd in Chili of in Argentinië, waar de bevolking of waar de staat zich confronteert met wat er gebeurd is en daar probeert uit te komen. Dat is in Guatemala nog maar onlangs op gang gekomen, heb ik de indruk.
Wel niet zo langs. Ik bedoel, in Guatemala is er wat men noemt overgangsjustitie. Dat is een proces die gestart is geweest met de vredesakkoorden. Ik bedoel, de vredesakkoorden in 1996 stelden dat er in Guatemala een overgangsjustitie plaats zou moeten vinden. En dat wil zeggen waarheidscommissies, reparaties, de rechtsstaat terug op poten zetten enzovoort. Nu, het is wel gebeurt, laten we zeggen, in de zin van theoretisch. Ik bedoel, maar ook in de praktijk, er is twee waarheidscommissies geweest. Eentje van de staat en eentje waar dat enorm veel mensen zeker al van hebben gehoord, van monsignor Gerardi van de kerk. De kerk heeft zijn eigen waarheidscommissie opgesteld. Die dan het tegenwicht gaf van laten we zeggen, de officiële waarheidscommissie in Guatemala. En die heeft gesteld, inderdaad, dat het leger zich had verdaan aan mensenrechten.
Genocide.
Een genocide. En dat is onlangs nog altijd een debat in Guatemala. Is het een genocide of niet? Dat meer dan 90% van de mensen die vermoord zijn geweest in Guatemala wel Indiaanse mensen waren.
Ja, want dat is een groot gedeelte van de Guatemalteekse bevolking bestaat uit Maya's. Echt, ja. Die eigenlijk al onder de knoet zitten sinds de Spanjaarden zijn binnengedonderd in Jezus tijd. Ja. Maar waarom is er is specifiek veel geweld, vooral tegen vrouwen, zei u daarnet al. Hoe komt dat?
Het is een machistische en patriarchale maatschappij, klaar duidelijk, hè, sinds eeuwig, voor altijd, ik bedoel, zelfs voordat de conquistadores naar Guatemala zouden zijn gekomen. Het is gewelddadig naar iedereen toe, denk ik hoor. Op een andere manier naar vrouwen toe, uiteindelijk. Want we zullen zien, tijdens de oorlog, conflict, zijn enorm veel vrouwen verkracht geweest. Dat is een van de wapens die ze hebben tijdens conflicten. Nu ben ik eventjes de draad kwijt. Wat was de vraag?
Over het geweld, het overloze geweld dat er in Guatemala nog steeds is.
En dat komt natuurlijk omdat het, stel je voor, gedurende, niet alleen, Guatemala heeft altijd, na de conquista, ik bedoel als we toch zo een beetje verder willen gaan, altijd wel heel dictatoriale regimes gehad. Dus altijd heel, het leger was uiteindelijk de enige institutie die ergens georganiseerd was. Evenals de kerk, hè, dat zijn eigenlijk de twee instituties die altijd georganiseerd zijn geweest in Guatemala. Het is ook, zoals ze zeggen, de achtertuin van de Verenigde Staten. Mm-hmm. Hè, ik bedoel, Guatemala, mm-hmm. maar heel Centraal-Amerika. Dus daar heeft de Verenigde Staten enorm veel ook verantwoordelijkheid in die dictatoriale regimes en het behouden van die dictatoriale regimes. En daar weet jij zeker...
Vooral de rol van de CIA en van de DEA in landen zoals Guatemala, dat is echt heel belangrijk. Het is niet alleen een achtertuin van de Verenigde Staten, maar het is ook een buik voor een deel van de Verenigde Staten. Het zijn transnationale bedrijven die eigenlijk alles in macht hebben in Guatemala, als het gaat over natuurlijke rijkdommen, maar ook als het gaat over bananen, koffie, alle grote plantages zijn eigenlijk allemaal in handen. Als je dat gaat onderzoeken, dan kom je altijd bij eigenlijk Amerikaanse eigenaren. Dus dat gaat inderdaad al terug van de United Fruit Company. Er is eigenlijk in heel de geschiedenis van Guatemala, de recente geschiedenis, laten we zeggen, 20e eeuw geschiedenis in Guatemala, maar één democratische periode geweest. En dat is de periode van Jacobo Arbenz, die dan omvergeworpen is door de dictatuur van Lucas Garcia. En als je zag, tijdens die 10 jaar van Arbenz, dan werd ook het belang van die transnationale bedrijven werd eigenlijk beknot, hè, op dat moment. Maar vanaf dat Lucas Garcia aan de macht komt, heb jij een ongebreidelde verkoop eigenlijk van Guatemala aan transnationale bedrijven. En op minimum van tijd zijn daar honderden transnationale bedrijven, allemaal van Amerikaanse oorsprong, want nu zijn er ook veel van Koreaanse oorsprong en van... komen die eigenlijk... Dat land is gewoon in handen van de Verenigde Staten. Het is niet zomaar een achtertuin. Er worden enorm hoge winsten, enorm veel winst gemaakt op bananen, koffie, suiker, noem maar op gewoon. Dus ook de elektriciteit, de grote voorzieningen zoals elektriciteit, de spoorwegen die er toen nog bestonden, was allemaal in handen van de Verenigde Staten. En is het eigenlijk voor een groot deel nog steeds. Met een groot verschil dat nu de mijnen waar het over gaat en het extractivisme in Guatemala, of het nu over goud gaat, of het nu over...
Leg dat woordje uit, extractivisme?
Dus het echte rijkdom uit de grond trekken, dus het onttrekken van de rijkdom aan de grond, aan de Guatemalteekse grond, daar komen nu ook andere nationaliteiten aan te pas. Hè. Dus Canadezen en zo. Dus dat heeft eigenlijk Guatemala, dat is nooit niet teruggedraaid kunnen worden. Hè. Dus waardoor natuurlijk ook de sociale rechten van de mensen altijd de diensten werden gesteld van de uitbuiting. Dus er waren geen sociale rechten. Als ik mag toch eventjes, ik wou ook eventjes een voorbeeld eventjes het hebben over, hè, want eenzelfde zoektocht die gedaan is in het verleden, deze is eigenlijk een film, maar er is een zoektocht gedaan die heel hard in het nieuws is gekomen in de jaren 90, begin jaren 90, omdat het onderzoek gedaan werd door een Amerikaanse staatsburger, Jennifer Harbury, die getrouwd was met een guerrilla-strijder, Efraín Bamaca. En daar het is ook gebleken... Dus uit het onderzoek, is gebleken hoe diep dat de verantwoordelijkheid van de CIA zat. Hè, dat de CIA eigenlijk gewoon kolonels binnen het Guatemalteks leger de opdracht gaf om bepaalde mensen te pinpointen. En die dus eigenlijk te vermoorden. En dat is bijvoorbeeld ook bij Bamaka op die manier dan gebeurd. Is gebleken na meer dan 3 jaar onderzoek. Dus,
Ja, dat doet me denken. Ik heb daar iets over gelezen, over een van de meer tot de verbeelding sprekende dictators uit de geschiedenis van Guatemala, Rios Montt, die dan ook nog eens godsdienstig het hoog in zijn bol had zitten. De landkaart van Guatemala indeelde in kleuren en al naar gelang de kleur die je had, werd je dan gewoon uitgeroeid.
Ja, inderdaad. Je moet niet vergeten, we zitten in de Koude Oorlog. Hè, in heel dat idee van de theorie van de domino, als één land zou vallen naar het communisme, wel dan vielen alle landen. En daar zijn de Verenigde Staten enorm tussen gekomen in Midden-Amerika, om te zien dat dat niet zou gebeuren. Hè, dat communisme niet zou, daar geen plaats zou hebben. En Efraín Rions Montt is inderdaad, heeft zelf de macht genomen, is dan begonnen aan Terra Arrasada. Dat was echt een politiek van, we gaan hier alles wat communistisch is uitroeien.
De verschroeide aarde.
Inderdaad. En dat was in de jaren 80, dus eigenlijk de grootste repressie die Guatemala heeft gekend toen, in de jaren 86, 87, 88. En hij was er verantwoordelijk voor. Het was echt zijn politiek om al die gemeenschappen die hij dacht, die zijn communisten, wel, die werden gewoon uitgeroeid. En dat waren meestal Indianen, boeren. De meesten hadden er gewoon niks mee te maken, maar het waren wel in de meest vruchtbare landen. En dat was het uiteindelijk. Hè. Ik bedoel, het was hoe kunnen we aan dat land geraken, de mensen daar gewoon uitmoorden of gewoon verplaatsen. Veel zijn gevlucht naar Mexico. En dan hebben ze daar finca's neergelegd. Als de mensen dan zijn teruggekomen na het conflict, ja, dan hadden ze geen land meer.
Het is ongelooflijk ook dat zulke mensen dat volledig straffeloos kunnen doen. Zelfs na hun ambtstermijn moeten zich daar geen of amper rekenschap over afleggen. Of zie ik dat verkeerd?
Dat zie je een beetje verkeerd. En dan zou ik graag hebben dat Carla, die gespecialiseerd is in overgangsjustitie, daar zelfs aan de hand van een zaak, een heel belangrijke zaak die er geweest is in 2011, als ik me niet vergis, dat zij daar iets meer over vertelt. Maar ik wil gewoon nog eventjes toevoegen in verband met die verschroeide aardepolitiek. Dat was eigenlijk ook om gewoon de solidariteit die er wel bestond tussen boeren en guerilla, want de guerilla in Guatemala was ook niet eenvormig. Hè. Je had verschillende groepen binnen de guerilla, maar om die ook volledig te ondermijnen natuurlijk, zodanig dat de mensen ook moesten vluchten naar de bergen en naar de jungle. Maar nee, het is niet helemaal waar dat straffeloosheid tot in de treuren zal blijven bestaan zonder dat daar een tegenmacht tegen is. Dus dat wil ik eventjes Carla laten vertellen.
Zoals in veel van die landen, natuurlijk, impuniteit is er nog altijd. 96% impuniteit in Guatemala, klaar duidelijk nu nog altijd. Maar wat er wel gebeurd is, nu, Efraín Rios Montt is verkozen geweest op een zeker ogenblik. Hè, laten we dat niet vergeten, democratisch verkozen geweest in Guatemala. En dat komt omdat de meeste gemeenschappen in een groot gedeelte van de bevolking is, laten we zeggen, politiek gealfabetiseerd, zou ik zeggen. Dus er is heel, heel weinig kennis van wat een partij voorstelt, hoe dat democratie werkt, wat burgers zijn.
Wanneer zouden ze het ook geleerd hebben?
Dat is het, ja. En dat is een politiek die inderdaad ook gesteld wordt vanaf de hogere kring om mensen in de meeste onwetendheid te laten. Dus hij is verkozen geweest en omdat in Guatemala heerst er nog altijd, met al het geweld dat er is, nog altijd, het idee van beter een dictator dan iemand die niks doet. En zo bijvoorbeeld wordt een president die nu wel in het gevangen zit, verkozen met mano dura. We gaan er, mano dura wil zeggen harde hand.
Ja, harde hand met harde hand.
Dat was Pérez Otto Molina, ook een militair, maar die bijvoorbeeld wel berechtigd is geweest en die nu wel in het gevangen zit. En dat komt omdat in Guatemala in de jaren eind de jaren 90, begin jaren 2000, hebben ze een, vanuit de Verenigde Naties dan een CICIG opgesteld. Dat is eigenlijk een mechanisme die niet alleen in Guatemala, ik bedoel, die eigenlijk in vele landen van Centraal-Amerika is opgesteld geweest om te vechten tegen corruptie.
En tegen strafloosheid.
En strafloosheid.
Ja. Maar dat is een bovennationale organisatie.
Ja, een bovennationale, inderdaad, supranationale commissie, die dan in Guatemala het hele justitie-instanties ging komen versterken. Maar ook de know-how doorgeven van hoe moet dat gedaan worden, om strafloosheid, impuniteit, onderzoek, justitiële onderzoek enzovoort. Dus die hebben eigenlijk wel de president en de vicepresident van toen in het gevangen kunnen steken. Nu in Guatemala, met deze president, die is alles aan het doen om die commissie eigenlijk niet meer toe te laten in Guatemala.
Ja. Misschien dat toch wel even, dat is misschien interessant ook voor de lezer. Hè. Het is aan de hand van die Forensische Instituut voor Forensische Antropologie dat er enorm veel getuigenissen ook verzameld zijn. En ik heb daar zelf een tijdje mee samengewerkt. Dus in jaar 90, 91, hè, dat is nog tijdens, dat is nog voor de vredesakkoorden.
Voor de duidelijkheid, je hebt daar nog gewerkt. Ik meen zelfs met straatkinderen.
Nee, dat is in El Salvador. Dat is daarna. Ik heb daarvoor in Guatemala, als freelance journalist heb ik daar een hele tijd gewerkt en ben ik aan de slag gegaan. Toen dat forensisch team eigenlijk werd opgestart. Hè. Die werden opgeleid door een belangrijk forensisch antropoloog, een Argentijn, Clyde Snow. Die was daar toen ook in het land om eigenlijk juist een team te beginnen vormen. Dus met dat beginnend team zijn wij erop uitgetrokken met een aantal jonge freelance journalisten naar de streek rond Santa Cruz del Quiché. En werden wij gewoon gevraagd om eigenlijk mee te helpen en mee te ondersteunen eigenlijk. Want er waren heel weinig mensen in dat team. Dus dat zijn wel ervaringen die u ook nooit meer loslaten. Dat is heel indrukwekkend eigenlijk. Ook hoe dat een gemeenschap eigenlijk u dan ook beschermt en eigenlijk helemaal ervoor zorgt dat dat werk dan ook gedaan kan worden. Dus pas op, daarvoor zijn er dan voorbereidende gesprekken geweest enzovoort. Maar voor zo'n gemeenschap is dat enorm, enorm belangrijk dat mensen eigenlijk hun geliefde, vrienden, compañeros, compañeras kunnen gaan begraven. Hè. Maar het is heel het systeem van de skeletten, het blootleggen, dan het gaan verzamelen, dan het naar een veilige plaats brengen. Ik herinner me dat nog heel, heel goed, nu dat ik terug in mijn geheugen heb zitten graven en hoe dat we dan een schooltje of een parochiezaaltje of zelfs een zelfgemaakte hangaar door de mensen zelf, waar het dan de antropologen onder konden werken en hoe dat allemaal minutieus en gedetailleerd. Elk skeletje, elk knokeltje, alles kreeg een code, kreeg een naam en zo werden die. En dan vind ik, dat zal in de film wel heel indrukwekkend zijn, want dan zegt Diaz ook in zijn film, telkens zie je hoe de schedels en skeletten er werden samengesteld en hoe het dan leek alsof de overledene plots herrees. En dat heb ik met eigen ogen gezien. Dat is ongelooflijk, dat werk van die forensische antropologen.
Wel, ik heb dan meegemaakt, maar dan jaren daarna, in de jaren 2000. Toen was het forensisch team al echt wel goed georganiseerd. Ze kregen financiering van andere landen. En ik ben ook meegegaan met zo'n team naar Triangulo y Schilden. En dat was heel interessant, want eigenlijk wat ze deden, de universiteit, San Carlos, dus de staatsuniversiteit, met het idee om inderdaad lessen te leren uit het verleden. Dus niet alleen waarheidscommissies is in overgangsjustitie belangrijk, maar ook het zien dat het niet meer zal gebeuren. En dat is alleen als je wel de jeugd en de generaties die erna komen ook wel leert van, zie, dit is er gebeurd in ons land. Nu, ik moet zeggen, hier in Europa heeft het ook generaties geduurd al voordat ze bijvoorbeeld zouden gaan praten over de Shoah, wat er hier gebeurd was in Guatemala, is dat eigenlijk nooit echt gebeurd. En dus de staatsuniversiteit had dan een programma op poten gesteld om jongeren, als ze dan gingen bijvoorbeeld een exhumatie of inhumatie doen, om jongeren, universitaire daar mee naartoe te laten gaan. En dat was ongelooflijk, want er waren echt jongeren die eigenlijk nog nooit over het conflict hadden gehoord. Jongeren van 20 jaar, en ik spreek in de jaren 2000, die dus eigenlijk niet wisten wat er gebeurd was in het land. En die dan geconfronteerd werden met een waarheid die enorm was. Hè. Want ik weet nog, wat jij zegt, hè, bedoel, dat was een exhumatie, dus waren mensen, ze hadden een massagraf gevonden. En dan hadden ze de skeletten in de kerk gezet. Hè. Dat waren ongeveer een 40-tal skeletten. En dan kwamen de vrouwen, meestal de vrouwen, want de mannen werden meestal vermoord, zien. En nu, ze spreken hun taal, ik bedoel, ik verstond ze niet, maar dat was ongelooflijk. Want ik had zoiets van, oh, die gaan daar beginnen huilen. Nee, niks. Dat was echt heel, kom je zien, Juana, denk jij dat dat je broer is? Want zie je zijn, zie je in de laars en dit en dat. En zo begonnen ze. En dan zeiden ze tegen het forensisch team van, ik denk dat dit mijn broer is, ik denk dat dit mijn man is, enzovoort. Dan ging het forensisch team heel, heel minutieus te werk en heel wetenschappelijk. Hè. Ja, maar u zegt dat uw broer zo oud was, dit kan niet, want hè, deze beenderen zeggen dat hij, of dat hij zo groot was enzovoort. En als er een match was, dan zag je iets gebeuren bij die vrouwen, maar dan nog huilden ze nog altijd niet. En pas als er de inhumatie was, als ze werden begraven, dan kwam het los. En het was zo grijpend om te zien eigenlijk, hè. Maar ook een hele discussie van het forensisch team bijvoorbeeld. Want op zeker ogenblik was er een vrouw en die hield vol. Dit is mijn man, dit is mijn man. En wel, nee, ze zeiden van nee, dat kan die man niet zijn. En ik weet nog, s'avonds, ja, die dronken erop los. Hè, bedoel, dat was een manier voor hen ook om al die... Van het team, tuurlijk. Ja, ja, die hadden dat ook wel nodig, denk ik. Maar ik heb dan een discussie meegemaakt waar dat het team heel verdeeld was over... Goh, laten we toch gewoon zeggen dat het haar man is. Want die wordt toch begraven als XXX. Hè? Want degene die ze niet kunnen identificeren, worden dan terug begraven als XXX. Dan kan zij tenminste beginnen aan haar... Dat was het ene moment dat vrouwen... iemand die iemand heeft verloren, kan beginnen rouwen. En het andere het gedeelte van het team zei... Nee, dat kunnen we niet doen. Dat is niet ethisch. Dat kunnen we niet verantwoorden. Dat was... Ja, eigenlijk heel, heel, ja... Goh, dat heeft mij enorm gepakt, dat weet ik nog. Ja,
ja, ik ben er ook een beetje gepakt van.
Ja, of, nu... Misschien eventjes vertellen ook, van, want jij was over gerechtigheid bezig. In Guatemala, in 2011, zijn er 15 vrouwen, Indiaanse vrouwen, die in Sepúrzarco... Sepúrzarco was een militaire basis in Guatemala gedurende het conflict... en dat was een basis dus, waar alle militairen kwamen. En ze kwamen vrouwen halen in hun gehuchten. En die vrouwen moesten daar dan gaan koken, gaan wassen. Maar ook werden verkracht, groepsverkrachtingen. Of werden als seksuele slaven gebruikt. Nu, die 15 vrouwen, dus 30 jaar later, gaan hun getuigenis afleggen. En willen dat de verantwoordelijken berechtigd worden. Want ze weten wie dat ze zijn, ze kennen die zijn nog levend enzovoort. Dat heeft 5 jaar geduurd. Dat maakt dus ook deel uit van transitionele justitie in Guatemala. En dat is de eerste keer dat er wel hoge plaatsen militairen berechtigd zijn geweest in Guatemala. 3 van hen, als ik het niet verkeerd heb. En ook zeker middenkaders. Want het is ongelooflijk geweest, want ik zei het nog tegen Ellen... transitionele justitie wordt meestal zonder enige genderperspectief gedaan. Dus vrouwen... Nu, verkrachting is uiteindelijk dan toch nog niet zo heel lang geleden als erkend geweest als een van de redenen van oorlogswapen, inderdaad. Maar deze vrouwen zijn... Enfin, ik heb het een beetje gevolgd, ook op televisie en zo, en het was afgrijzelijk om te zien... hoe dat ze door de justitie zelf, hè, de advocaten dan van die militairen, hoe dat die hen te woord gingen. Hoe dat ze want ze hadden gevraagd om niet erkend te worden, dat hebben ze ook niet gedaan. Dus ja, want die vrouwen verkracht worden, dat is nog altijd een heel grote taboe in Guatemala. Maar uiteindelijk hebben die vrouwen het wel volgehouden. Ze hebben alles gedaan om ze te breken. En gedurende 5 jaar hebben ze het volgehouden. Er zijn enorme foto's en zo van, die heel, heel, heel aangrijpend zijn. En dus die mensen zijn wel berechtigd geweest.
Ja, als je denkt aan zulke landen als Zuid-Afrika, maar ook Argentinië, andere, daar probeert men soms ook bij wijze van nationale verzoening gesprekken op gang te brengen tussen bijvoorbeeld mensen die folterden en de mensen die gefolterd zijn geweest. Ik heb zo het idee dat dat in Guatemala niet echt aan de orde is.
Nee, want ik denk... Wat ze zeggen in Guatemala, het is eigenlijk een fratricide-oorlog geweest. Vergeet niet, degene die de meeste de militaire rangen, dat waren eigenlijk Indianen ook. Hè. En die werden gepakt door het leger, werden verplicht om legerdienst te doen. En dus dat zijn eigenlijk mensen die hun eigen mensen hebben vermoord. En ik heb iets meegemaakt in Guatemala dat mij ook enorm heeft aangegrepen. En dat was in een gehucht. Nee, dat was geen gehucht, dat was echt een groot dorp. En de vrouwen die wisten waar dat er een massagraaf was. Nu, de burgemeester was toen de verantwoordelijke geweest van die massamoord. En daar hebben ze een NGO die werkte met mentale hygiëne, voor vrouwen ook in psychologische en psychiatrische ondersteuning, hebben die vrouwen zo geempowered dat ze op een zeker ogenblik allemaal samen naar de burgemeester zijn gestapt en gezegd van, wij weten dat jij weet waar dat ons mannen liggen. Want jij was toen verantwoordelijk. En nu, en daar is het wel op, laten we zeggen, een proces begonnen waar dat die man inderdaad op een zeker ogenblik zelfs heeft gevraagd, verontschuldiging heeft gevraagd. Ja. En heeft laten weten waar dat die massagraf was. En zo hebben die vrouwen terug hun mannen kunnen vinden.
Het lijkt ook uit die burgerpatrouilles waar dat dan Carla het over heeft. Die worden de PACS genoemd, de Patrouille de Autodefensa Civil. Hè. Dus dat zijn burgerpatrouilles. Er lopen hier in België ondertussen ook rond. Hè. Maar gelukkig op een ander niveau. Maar inderdaad, die werden gewoon van de jongens tussen 12 en...
Guatemalteekse Schild en Vrienden zo.
Van de,
Guatemalteekse Schild en Vrienden zo, een beetje.
Ja, nee, maar die werden gewoon van het publiek transport gehaald en die werden gewoon direct ingelijfd. Hè. Dus die moesten hun dan ontdoen van hun typische kledij, want dikwijls hebben mannen daar ook nog veel typische kledij, en die werden gewoon ingelijfd en het was moorden of vermoord worden. Dat was de boodschap. Mm-hmm. Nu, waar het dan wel eigenlijk toch heel hard, waar ik me heel hard altijd over heb verbaasd, is hoe lang en hoeveel jaren dat die PACS geld hebben gekregen van de Guatemalteekse regering, de opeenvolgende Guatemalteekse regering, geld hebben gekregen als aan de indemnisation, hoe zeg je dat in het Nederlands?
Herstelvergoeding.
Herstelvergoeding. Dus de burgerpatrouilles die kregen herstelvergoeding. Ja. Nu ook wel gedeeltelijk de guerrilla, maar dat is gewoon compleet. Dat heeft zo een shift, een in de dorpen. Ja, dus had je dan PACS, patrouilles, die dan ook nog eens eigenlijk gefinancierd werden door de overheid, dezelfde staat die eigenlijk verantwoordelijk was voor de genocide. Dus daaruit zijn enorm veel lynchpartijen gekomen in Guatemala, over heel Guatemala. Ja. Dus vooral in dorpen, afgelegen dorpen, waar je natuurlijk dat soort postoorlog, postconflict, confrontaties kreeg gewoon, moorden mensen elkaar dan ook aan. Dus dat ging gewoon verder. Die spiraal van geweld, die duurt ook nog altijd verder. Ja, ja.
Nu, op dit punt in de geschiedenis aangekomen en met het installeren van het 's werelds grootste boze kleuter in het Witte Huis, lijkt het terug de verkeerde kant op te gaan in Guatemala. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat zie je helemaal niet verkeerd. De meest recente geschiedenis en het proberen te ontmantelen van de commissie van straffeloosheid.
Ja, de ontmanteling van die commissie, duidelijk. Maar ook, ik denk, wat er nu gebeurt in Guatemala is, er is enorm veel drugs. Het is echt een land waar drugs naar de Verenigde
Staten doorvoerde,
toe gaat. Een transitieland voor drugs. Nu, nadat de Verenigde Staten, Mexico, in Canada een gemeenschappelijk akkoord hebben gesteld, hè, een paar jaar, of tientallen jaren geleden. En dat de drugs eigenlijk vanuit Mexico daar echt wel gestopt is geweest, laten we zeggen, want dat was een van de redenen waarom dat ze ook die pact hebben gemaakt. is hij eigenlijk naar beneden gegaan. En dus Guatemala, Honduras, El Salvador zitten nu echt met een groot probleem van drugsbenden, maras ook. Die gangs die bestaan in Guatemala, maar ook Honduras en El Salvador. En daar het geweld van daaruit nu is onvoorstelbaar. Ik bedoel, dat is eigenlijk misschien zelfs nog erger dan gedurende het conflict. Want ik weet nog, toen ik Guatemala verlaten heb, 10 jaar geleden, waren er 20 doden per dag. Per dag, dat was dus gewoon, ja... omdat er ook zoveel wapens zijn. Ik bedoel, dus we proberen al jaren, en ze krijgen het nog altijd niet door, om een wapenwet door te laten. Gaat niet. Dus er zijn zoveel wapens in Guatemala, maar ook de gangs en de bendes worden gebruikt als een pak tijdens het conflict. Zijn het nu de bendes, de maras, die gebruikt worden om eigenlijk een heel instabiele land, geen rechtsdemocratie te kunnen hebben. En zo kunnen militairen, zoals we die nu aan de macht hebben, uiteindelijk, want Jimmy Morales, dat is gewoon een clown. Hè? Letterlijk en figuurlijk, een clown. Gebruikt door de militairen en de gangs.
Jimmy Morales, voor de duidelijkheid, is president van Guatemala.
Ja, president. Die ook door deze commissie berechtigd wilt worden. En daarom dat hij er alles aan doet nu om die zich weg te krijgen uiteindelijk. Dat is de realiteit.
Nu, die organisatie, dus CIGIG, zoals we het noemen, die zit onder de auspiciën van de Verenigde Naties. Dat is dan toch wel een onafhankelijk opererende, vrij veilige organisatie. Die zal toch wel aan de slag kunnen blijven in Guatemala. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, ik denk dat je dat verkeerd ziet, want die bestaat er bij gratie van de Guatemalteekse overheid. Dus als de Guatemalteekse overheid genoeg stemmen... Nu, ja, er is enorm veel internationale druk om die commissie niet te ontmantelen. Het is niet de eerste keer, hè, Bert. Dat is al de derde of de vierde keer dat de commissie eigenlijk... Dat men probeert de commissie te ontmantelen. Hè. Dus,
wie zit daar in die commissie? Hebben we daar zicht op? Wat voor mensen dat zijn?
Degene die aan de hoofd staat, is meestal niet geen Guatemalteek.
Nee,
komt meestal uit een ander land.
Het is een advocaat meestal, met een mensenrechtenadvocaat, meestal met een serieuze palmares. Ja. En dan zitten daar...
Voor de rest zijn het wel Guatemalteken dan. Ja. Ik bedoel, die dan wel opgeleid worden, laten we zeggen, of echt de know-how, de versterking hebben van methodes en theorieën enzovoort, van hoe dat je dat moet aanpakken in een land waar dat er nog altijd een overgangsjustitie bezig
maar
is.
Maar personeel wordt ook voor een deel aangesteld door de VN, hoor. Want er is een heel portie personeel dat eraan te pas komt voor die commissie, en dat is ook internationaal.
Ja.
Daar werken Italianen, daar werken Spanjaarden, maar allemaal mensen die al een lange traject hebben afgelegd binnen mensenrechten. Maar natuurlijk ook een heel... Ik weet niet de juiste arato, hoeveel percentage Guatemala tegen. Dat ben ik eventjes kwijt. Bestaat wel bij gratie van de Guatemalteekse overheid. Dus als het nu door het congres komt, toch, dat ze tegenstemmen, dan kan die commissie dus ontmanteld worden. Maar ik denk en ik hoop eigenlijk dat de internationale druk, en ook de Europese Unie, pas op, hè, speelt daar ook een heel grote rol in, want de Europese Unie is een groot financierder van deze commissie. Ja. Dat is eigenlijk het enigste dat men ook doet vanuit de Europese Unie, als het over Guatemala gaat, is het financieren van de commissie tegen strafloosheid. Ja. Hè? Want de NGO's zijn er weg in Guatemala. Als er crisis was en oorlog, dan had je NGO's van hier tot ginder. Dan wist je niet bij welke te beginnen. Die zijn nu eigenlijk compleet, die hun financiering, die subsidiëren ligt helemaal plat. Er zijn er nog een paar kleine projecten rond extractivisme of zo, rond mijnontginning en dan de plaats van de Guatemalteekse bevolking daarin om zich te verzetten. Maar dat is allemaal heel broos. Dat is allemaal heel broos. Dat is geen structurele ondersteuning van die organisaties die van Guatemala mee een rechtsstaat zouden kunnen maken.
Ja, inderdaad. Ja.
Ik weet niet of ik het hier ook bij te berden moet brengen, maar het zit een beetje, vind ik, in de verf hoe daar eigenlijk over mensen of een mensenleven wordt gedacht. Want u bent in Guatemala geboren en dan naar België gekomen, maar op een vrij normale manier. U bent hier met uw moeder gekomen. Ja. Er zijn er blijkbaar nog wel meer Guatemalteken onder ons, alleen we weten het niet.
Ja. Ja, Guatemala is een land van migratie. Ik bedoel, veel migranten, maar meer naar de Verenigde Staten. Klaar duidelijk, omdat het daar veel gemakkelijker is, laten we zeggen. Alhoewel, Nu met de muur die meneer Trump wil bouwen, maar belachelijk, want migratie zal er altijd wel zijn. Naar Europa veel minder, klaar duidelijk. In België ook omdat we hebben geen visa nodig, hè, nee. Als we het eenmaal tekenen. Dus eenmaal dat we hier zijn, zijn er wel een paar die... Ja,
er zijn zelfs Guatemaltekenen die het van zichzelf niet weten.
Inderdaad. Dat is onlangs. Hè. Ik veronderstel dat veel mensen het hebben gehoord van adoptiekinderen die eigenlijk illegaal zijn geadopteerd geweest in Guatemala. Dus tijdens de oorlog, wat deden ze? Ja, natuurlijk. Er zijn natuurlijk oorlogskinderen. Hè. Ik bedoel, en oorlogswezens. Die geadopteerd zijn geweest, veel ook naar de Verenigde Staten, naar Canada. Nu, in dit geval is het echt wel een Belgische organisatie, Acerpuentes, die dit organiseerde met de toen penningmeester die nu heeft moeten afstappen van UNICEF, omdat hij interim directeur ging worden. Maar het is dan ze zijn dan te weten gekomen dat hij... En eigenlijk penningmeester was van deze organisatie die honderden kinderen illegaal naar Europa en naar België, Nederland, Frankrijk. Er zijn nu al een honderdtal die zich hebben erkend, omdat ze allemaal weten, wij zijn door diezelfde organisatie ter adoptie gegeven geweest. En eigenlijk zijn het kinderen die gestolen zijn geweest. Ja,
ja. Is om stil van te worden. Heeft dat land überhaupt een toekomst? Ik merk wel dat er... nu ook vrouwen zijn die politieke mandaten opnemen, maar die zijn daar natuurlijk ook, die riskeren daar letterlijk hun leven mee.
Ja, dan heb je het over Thelma Aldana, die inderdaad een tijdje, zoals je zegt, in El Salvador heeft gewoond en eigenlijk teruggeroepen is, eigenlijk politiek asiel heeft gehad een tijdje in El Salvador, dan teruggeroepen is naar Guatemala, omdat ze zogezegd beschuldigd werd van corruptie, terwijl zij eigenlijk een onderzoek leidde naar corruptie binnen de commissie van strafloosheid, het complex maken van...
Voor duidelijkheid, zij is zelfs minister van Defensie, nee, niet van Defensie, van Justitie geweest.
Ja. Zij wordt door de, als ik dat mag zeggen, Carla, want ik denk dat jij van de echte actuele toestand iets meer op de hoogte bent. Ik denk dat Thelma wel goed ligt bij, laten we zeggen, er bestaat niet zoiets als bij ons een groot middenveld in Guatemala, maar toch, laten we zeggen, bij organisaties, bij mensenrechtenorganisaties, ook bij de vakbonden, dat weet ik wel. Ik heb lang met vakbonden ook gewerkt in Guatemala, ligt zij... Goed, hè? Was zij een hoop.
Ja,
was zij
inderdaad.
Een stem van hoop, ja, Thelma Aldana. Dus, ja. Maar nu, blijkbaar, mag zij zich niet verkiesbaar stellen.
Nee, inderdaad.
Maar haar kandidatuur wordt niet aanvaard.
Ja, inderdaad. Ze willen het niet aanvaarden. En dat is natuurlijk, dat is eigenlijk meestal het probleem in Guatemala. Er is nu een andere kandidaat ook, een Indiaanse vrouw die zich kandidaat stelt. Hè. En dat is inderdaad zeer interessant hoe dat vrouwen... die zich nu echt wel geëmpowered voelen, naar voren komen. Onze Nobelprijswinnaar is ook geweest, die zich toen, Carrie Oberta Menchú, die zich kandidaat had gesteld op een zeker ogenblik. Dus ik denk, u zegt, is er toekomst? Natuurlijk dat er een toekomst is, voor elk land is er een toekomst. Nu, de welke dat gaat zijn, dat is nog een grote vraag, denk ik, hè, want... geopolitiek denk ik dat Guatemala en al die landen inderdaad wel het heel erg moeilijk hebben, aangezien ze nog altijd te dicht bij de Verenigde Staten zijn. En dat daar, ja, natuurlijk, daar speelt het zich eigenlijk wel af. Hè. Ik bedoel, de toekomst van landen zoals Guatemala. Maar ik denk inderdaad dat er wel... ik ben een pessimist die een zeker optimisme heeft. Ik denk dat er inderdaad, zolang er leven is, is er hoop. Hè. En gaan we verder met het vechten voor een echte democratie, een rechtsstaat. En zullen er altijd mensen zijn die daarvoor zullen vechten.
Ja, ik denk toch ook wel in globalisering. Wij spreken meestal over de negatieve gevolgen, of de negatieve aspecten van globalisering en het inzetten van nieuwe technologieën en zo. Maar dat heeft natuurlijk ook wel zijn positieve kant. Hè? Want bijvoorbeeld in een land zoals Guatemala, jonge mensen en zo, hebben nu veel meer toegang tot informatie. En het zijn ook de organisaties natuurlijk, die het geheugen zijn van hun land, die dat mee inzetten. Hè? Die enorm fantastische dingen maken, infografieën die heel gemakkelijk, op korte 3 minuten tijd, dingen maken dat mensen nu van overal, want ze hebben allemaal een gsm, en mensen kunnen dat volgen. En blijkt toch ook wel de laatste jaren dat veel veel meer jonge mensen vanuit het, van op het platteland eigenlijk ook studeren. Mm-hmm. Dus ook het onderwijs op dat vlak, ik zeg niet dat dat verbeterd is, maar mensen hebben gemakkelijker toegang gevonden op een of andere manier. En gemeenschappen zijn ze ook veel bewuster geworden mm-hmm. dat het heel belangrijk is dat hun jonge mensen gaan studeren. Mm-hmm. Dus je hebt een veel groter percentage van de Maya-bevolking nu op de universiteiten. En dat is heel, heel, heel hoopvol. Dat is heel hoopvol, want zo krijgen zij natuurlijk een echte stem ook mee in het... Tikkels gaan zij ook sociologie, politieke wetenschappen ja. en zo verder volgen. Dus dan krijg je eigenlijk een voortzetting en zorg je ermee voor dat dat geheugen verder leeft en dat dat omgezet wordt in een nieuwe generatie die ervoor gaat, hè. Voor verandering, hè. En voor een rechtsstaat, inderdaad. Dus ja, ik heb heel veel hoop dat er een andere Guatemala...
Ja, we kunnen natuurlijk ook niet blind zijn voor het nieuws. Hoe moet het eigenlijk zijn als je denkt dat je legaal geadopteerd bent als oorlogswees en dan blijkt er ineens aan de andere kant van de wereld toch nog mensen te zijn die je niet zijn vergeten. Carla, wat brengt dat bij mensen teweeg?
Wel, ja. Zie, eigenlijk is het allemaal begonnen een paar jaar geleden toen een vriendin van mij tegen mij zei van ik heb een vriendin die haar zoon is getrouwd met een Guatemalteekse en zij wil voor, alleen dat ze kinderen heeft, naar Guatemala gaan om te weten wie dat is enzovoort. Dus die contacteert mij en ik zeg, ja, weet je, ik zie in jouw adoptiepapier, je bent van een dorp die ik ken. Maar de meeste mensen kennen elkaar in een dorp. En dus ik zou denken, ga er naartoe, vraag aan de taximan hè, of dat hij weet wie dat jouw moeder is. En die zal dat dan wel zeggen. En die heeft dat dan gedaan. En dus die meneer die ziet die adoptiepapier, ziet uw vrouw, zegt ja, ik weet wie dat is, brengt haar naartoe. Dat was zo'n klein een dorpje, hè, zo'n klein winkeltje daar. Die vrouw staat aan de toog, gaat er naartoe en ze vraagt, weet u, deze vrouw, ik zoek mijn moeder. En zij ziet de foto en ze zegt, ja, dat is mijn zuster. Die heeft eigenlijk nooit geen kinderen gehad, maar ik denk dat ik weet van wie dat jij de dochter bent. En ze brengt die gewoon een huis verder. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Echt per groot toeval, want deze vrouw zit nu in het gevangen. Die heeft eigenlijk haar eigen zuster in het gevangen gezet. Want zo komt deze jonge vrouw, ik ga haar naam nu even niet zeggen, hè, want dat is niet... die dus hier geadopteerd was, gaat er naartoe, hè, de huis ernaast, en vindt haar biologische moeder. Die dacht 30 jaar dat haar kind eigenlijk dood was, want zij is ontvoerd geweest toen ze 5 jaar oud was. Dora Serpuentes, naar België gebracht. Zij weet nog, ze was toen 5 jaar oud, dat ze met 7 andere kinderen in het vliegtuig zat. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen, want dat is dan in de kranten gekomen. Dan hebben ze hier een paar mensen die ook geadopteerd waren gezien. Goh, maar dat is dezelfde handtekening, dezelfde organisatie. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. En ik heb een jaar geleden, denk ik ongeveer, met 8 van hen aan tafel gezeten. En dat was ongelooflijk om te zien, want er waren allemaal jonge vrouwen, nu in de 30, die allemaal geadopteerd zijn geweest dus, door dezezelfde organisatie. De meeste veronderstellen en zien ook dat dat eigenlijk allemaal adoptiepapieren zijn die vals zijn. De meeste zijn nog op zoek naar hun ouders. Eentje heeft haar moeder op internet gevonden, langs Facebook. Je weet misschien, Guatemala is heel divers. Hè. Je hebt witte mensen, zwarte mensen, bruine mensen. Dat hangt er vanaf van welke regio dat je bent. En rond de tafel zaten wij echt allemaal Guatemalteekse. Ik bedoel, maar de meesten spreken geen Spaans, omdat ze hier opgegroeid zijn. Maar voelen zich nu echt Guatemalteekse. Dat is eigenlijk een empowerment voor hen, die identiteit vinden van wie ben ik. En vooral degenen die heel getypeerd zijn. Ik bedoel, want ja, je hebt dan inderdaad deze jonge vrouw die dus haar moeder terug heeft gevonden, kinderen in Guatemala, is Indiaans. En hier in België natuurlijk heeft ze kort haar, ze kleedt zich westers aan. En ginder ziet haar familie Indiaans, aangekleed als Indiaanse vrouwen, met lang haar. En ja, dat was voor haar echt een ergens, wat mij enorm heeft aangegrepen toen ook is, want ik heb de ouders leren kennen van deze vrouw. En de moeder zei op een zeker ogenblik tegen mij, want ja, zij sprak bijna geen Spaans. Dus ze sprak met mij en ze zei, ik heb mijn dochter teruggevonden, maar eigenlijk ook niet. Want 30 jaar, ja, natuurlijk. Zij is hier opgegroeid, heeft een heel andere mentaliteit, kent de cultuur niet. Is nu Spaans aan het leren, probeert om terug contact te hebben met haar biologische ouders, kinder. Ze heeft 4, 5 zussen. Dus ja, dat is... Ja, ik denk een avontuur dat niemand zich kan inbeelden wat dat kan doen.
Nee, en ook wel enigszins traumatisch voor de adoptiefamilie, neem ik aan.
Inderdaad, dat zijn mensen die inderdaad gedupeerd zijn geweest. Ja. Ja.
En eigenlijk, want dit is iets wat onlangs in de pers is gekomen, maar daar waren al veel langer stemmen over.
Ja, ik herinner me heel goed hoe dat ik eigenlijk mijn Ierse vriendin heb leren kennen, Tina Cockley, een heel goede journaliste, die trouwens ook samen met mij radio maakte en reportage maakte over het forensisch team en zo verder. Ik logeerde toen in een dormitorium, een slaapzaal. En die kwam daar binnen en die zegt van, Ellen Vrijheid van België, de Belgica, from Belgium. Are you Ellen? En dan is zij mij beginnen te vertellen over een verhaal, over het verdachte van de relatie tussen Guatemala en België. In het kader van adopties. Dat er toen al verhalen de kop opstaken van, daar klopt iets niet. En daar is toen een heel korte reportage over gemaakt door de Cook Report van Engeland. Toen al.
Ja,
toen
dus al. Dat is Paul. Nee, dat was Paul Voet. Ja. Okay.
Maar ik wil maar zeggen, dat gaat
over
heel
welke,
lang terug. Dus dat
over welke periode spreken we nu?
Dingen die dan belangrijker zijn geworden. Dan is dat verhaal gaan liggen, dan is dat weer terug opgepikt en zo. Maar ik denk ook dat de Grupo Apoyo Mutuo daar ook op dat moment toch wel al mee bezig was. Ja, de vrouwen, de vrouwen van verdwenen mannen in Guatemala en zo, en sobrevivientes. Ja. Dus maar nu komt het eigenlijk tot heel
en wanneer was het dan? Wanneer was het dan dat jij erover hoorde?
Begin jaren 90.
Ja. Kijk eens aan.
Begin jaren 90, de periode eigenlijk dat die kinderen eigenlijk... Ja.
Hè? En ik moet zeggen, er is nog altijd geen wet in Guatemala.
Nee,
nog altijd geen wet. Want uiteindelijk zijn het heel hoge plaatsen, de mensen die zich daar hebben mee bezighouden, die zich nog altijd mee bezighouden. Nu, Europa, Nederland is een van de eerste landen geweest die de adopties heeft stopgezet vanuit Guatemala, begin jaren 90. Daarna zijn andere landen gevolgd, maar de Verenigde Staten. Er bestaan packs, echt waar, echt toeristische packs voor mensen uit de Verenigde Staten die kunnen Guatemala komen bezoeken en tegelijkertijd een kind adopteren.
Een kindje komen kopen, ja.
Nee, inderdaad.
Het is ontstellend.
Sommigen zeggen ons eerste exportproduct, kinderen.
Wauw. Het is 2:00, maar Dennis is er nog niet.
Misschien om met een positieve noot te eindigen.
Wel.
Wat ik wel denk, is bijvoorbeeld dat die jonge mensen nu die zich bewust zijn van deze situatie en die dan ook wel een samen nu Guatemalteeks voelen, Guatemalteek in België.
In België.
Dat er van daaruit eigenlijk terug nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Van samenwerking met, noemt het vierde pijler, maar wel vanuit een zeer, zeer, zeer diepe nood. Om eigenlijk rond Guatemala aan de slag te gaan. Ook misschien met jonge vrouwen enzovoort.
Zeker, zeker dan. Ze hebben al hun eigen organisatie opgestart.
Voilà, dat dacht ik.
Racine Perdue heet dat. En ze zijn eigenlijk in heel Europa nu aan het proberen om mensen bijeen te krijgen. Om niet alleen achter de waarheid te komen, hun biologische vaders terug te vinden, maar ook hoe kunnen we samenwerken met Guatemala en daar inderdaad een positief verhaal van maken. Ja, akkoord.